Welkom bij de Trends Game Changers podcast. Mijn naam is Britt Buzijnen, journalist en oprichter van Sustainabubbles, de best bekende podcast over duurzaam ondernemen in Vlaanderen. Elke tweede en vierde donderdag van de maand ga ik voor Trends in gesprek met ondernemers over de manier waarop zij een positieve impact proberen te maken en de kansen en uitdagingen die ze daarbij tegenkomen. In deze aflevering ga ik in gesprek met Franco Prontera, country manager bij Too Good To Go België. Naast hun welbekende applicatie zet Too Good To Go zich ook op andere, soms minder zichtbare domeinen in om voedselverspilling wereldwijd te bestrijden. Samen met Franco heb ik het dan ook over de balans tussen ondernemerschap en activisme en het meten, maximaliseren en communiceren van je impact als internationaal merk. Welkom Franco, hier vanmiddag in onze mooie tiny house.
Dankjewel, het is hier inderdaad heel mooi, heel rustgevend.
Heel blij dat jij bent afgezakt uit het verre mol, want je komt wel een eindje, hè?
Inderdaad, ja, uit de camper. Je zegt mol, dus fijn dat je dat weet. Mol, ja, dat is toch wel een eindje van Gent, maar ik zeg het, heel fijn om hier te zijn.
Leuk. Franco, voor de mensen die jou niet kennen, jij bent country manager bij Too Good To Go, een app die ja, eigenlijk als missie heeft om voedselverspilling tegen te gaan. Hoe doen jullie dat precies?
Ja, we hebben een applicatie. Mm-hmm. Dat is eigenlijk het bekendste wat wij doen, waar wij onbekend zijn. Mm-hmm. En dat is een app die wij als consumenten gratis kunnen downloaden.
Okay.
En die verbindt eigenlijk consument met handelaars, ondernemers in de voeding. Supermarkten, bakkerijen, sushi en dergelijke.
Okay.
Dus je gaat op de applicatie en je kijkt wat er bij je in de buurt is. Automatisch op locatie kijkt die. En afhankelijk waar dat jij zin in hebt, kun je dan selecteren. Ik heb wel zin in de bakker bij mij om de hoek. Of ik ben toevallig in Gent en ik wil eens kijken wat hier allemaal, wie hier allemaal mee tegen voedselverspilling strijdt.
Okay.
En dan ga je naar de applicatie, je selecteert, je ziet wat je ongeveer gaat krijgen. Mm-hmm. Bij sushi weet je dat je sushi gaat krijgen en waarschijnlijk geen brood, en andersom ook. Maar het is altijd een verrassing, want die handelaar weet ook niet wat er op het einde van de dag zal overblijven. Je reserveert, betaalt en je haalt op met je eigen tasje of zakje tegen het einde van de dag. Of het uur dat aangegeven is.
Ja. En wordt dat voedsel dan goedkoper aangeboden? Of wat is het voordeel voor de consument om dat te gaan doen?
Ja, we noemen het een win-win-win model.
Okay.
Het is een win voor de consument, want inderdaad, je kunt een voedsel overschotten en iets wat overblijft aan het einde van de dag. We noemen het een verrassingspakketje.
Mm-hmm.
Je kunt het redden tegen 1/3 van de prijs.
Okay.
Dat is een compromis natuurlijk, omdat je weet niet precies wat je krijgt.
Mm-hmm.
En de partner, die moet het natuurlijk niet in de vuilnisbak smijten.
Mm-hmm.
En die krijgt extra mensen over de vloer.
En
samen, en dat is de laatste win, doe je natuurlijk iets goed voor de planeet.
Ja.
Voilà.
Dat is misschien wel de belangrijkste win die dat,
exact,
is. Dat is iets wat ik eigenlijk niet wist toen ik Too Good To Go leerde kennen, maar dat is oorspronkelijk, ik denk in 2015, ontstaan in Denemarken.
Ja.
Wat is het verhaal van Too Good To Go België? Hoe is dat in ons Belgeland terechtgekomen?
Ja, wel, dat is een tof verhaal en misschien wel een van mijn favoriete verhalen.
Oké.
Ik was zelf altijd al geprikkeld geweest door ondernemen. Ik heb heel wat avontuurtjes tijdens mijn studententijd, maar ook daarna in het ondernemen, heel veel geprobeerd, heel veel gefaald, heel veel geleerd.
Mm-hmm.
Vanuit mijn studie ben ik een ecoloog, dus ook een intrinsieke zeg maar, passie rond het klimaat en het milieu ook.
Okay.
Maar ik ben na zo'n ondernemersavontuur, dat gefaald was, wou ik wat bezinnen en wat toegedaan, je gaat reizen. En ik ben dan op reis vertrokken met mijn vriendin, in Azië begonnen. En op den duur kwamen wij aan in Myanmar. En in Myanmar, 's morgens in een hostel naar beneden gegaan, ontbijttafel, en daar zat eigenlijk een gelijkaardig koppel. Mensen waarmee we mee begonnen praten, en al snel bleken dat ook Belgen te zijn.
Mm-hmm.
En dat was Jonas Malisse.
Okay.
En Jonas, een supergoeie klik, zowel op persoonlijk, maar ook op vlak van ondernemen. Ook echt een heel gedreven mens, gepassioneerd, zelfde waarden en normen.
Mm-hmm.
Ik denk een week of drie in Myanmar samen gelift, dus echt elkaar heel goed leren kennen. En op een duur zeiden onze vriendinnen van, zeg, stop daar nu eens mee, altijd over dat ondernemen en dat idealistisch. En, superleuk. En zij zijn dan naar Thailand gegaan, wij zijn dan naar Vietnam gegaan. Mm-hmm. We zijn altijd in contact gebleven.
Okay.
Terug in België kreeg ik een sms'je van hem, van hij zegt, in de rest van mijn reis heb ik twee Denen leren kennen en die spraken over een concept, Too Good To Go.
Mm-hmm.
En ik wil dat heel graag naar België nemen. Heb je geen zin om mee te doen? En ik was toen bij mijn huidige werkgever en ik ben dan eigenlijk 2 weken later gestopt en mee gestart aan het begin, zeg maar, van Too Good To Go hier in Gent. Dus zo is dat eigenlijk naar België gehaald.
Van op reis een verhaal mee opgepikt en gezegd van kom, we gaan dat hier gewoon doen.
Ja, dat moet in België ook bestaan.
Wauw, cool. Ja. Jullie missie is voedselverspilling vermijden. Dat lijkt me een redelijk activistische missie. Zou je Too Good To Go omschrijven als een activistische onderneming?
Ja. Toffe vraag. Ik vind het woordje activisme altijd een heel, heel leuk woord. Hè. Dat is zo'n een stout woord, maar ook wel zo'n een concept waar dat er iets... Ja, bij mij voelt dat altijd intrinsiek goed of zo. Ik koppel dat aan iets positiefs.
Mm-hmm.
Nu, activisme, ik denk dat als we daarover nadenken, dat is een beetje afwijken van de norm of tegen het conventionele of zo.
Mm-hmm.
En voedselverspilling vind ik daar een hele gekke. Want als je aan iemand vraagt, verspilt jij graag? Of vind je het goed dat we verspillen?
Mm-hmm.
Ik denk dat niemand daar ja op gaat zeggen. Hè?
Mm-hmm.
Iedereen vindt voedselverspilling stom en... Maar toch, als je kijkt naar de cijfers of een beetje in de wetenschap duikt, is dat iets wat echt wel heel veel voorkomt.
Mm-hmm.
Om een getal te noemen, meer dan 1/3 van alles wat vandaag geproduceerd wordt, belandt in de vuilnisbak.
Mm-hmm.
Dat zijn, als je 3 courgetten oogst of 3 koeien slacht, dan is er eentje gewoon voor de vuilnisbak.
Mm-hmm.
Rechtstreeks.
Mm-hmm.
En gewoon dat concept is wel gek, want zeker hoe dat sentiment bij ons leeft, van ja, nee, natuurlijk willen we niet verspillen.
Mm-hmm.
Dus op dat vlak vind ik het gek, ja, zijn we activisten of niet? Ik denk het wel. Ik wil wel geloven van wel, en ik geloof van wel. Want het is onze taak om net dat bewustzijn er echt goed in te brengen van, hey, dit gebeurt.
Mm-hmm.
En er zijn heel veel tools. Too Good To Go is er eentje van, maar er is nog heel veel anders.
Mm-hmm.
Om daar echt wel iets mee te doen. Want het is absurd hoeveel dat we weggooien.
Ja, absoluut. Ja, je hebt het zelf over die cijfers. Als ik kijk naar de communicatie rond voedselverspilling en de cijfers die inderdaad gerapporteerd worden, dan valt het mij op dat het heel vaak gericht is naar de consument. Is dat iets terecht, volgens jou?
Wel, als je kijkt in de keten van voeding, van productie tot consumptie, zijn er een aantal schakels. Hè? Verwerking, transport, distributie, retail, food services en dan de consument thuis.
Mm-hmm.
En het luikje in Europa is wel effectief hetgeen waar dat de meeste verspilling plaatsvindt.
Okay.
Ja, dus ik denk dat dat tweeledig is, die communicatie. Enerzijds is het effectief van mensen de kennis, de tools geven om bijvoorbeeld thuis, maar ook met consumptiegedrag, verspilling te vermijden. Anderzijds is het ook gewoon net zoals dat we spreken tegen single-use plastics of campagnes zoals Mij Plastic Vrij, is het ook gewoon... voor mij is het een heel erg bottom-up approach dat je kunt bereiken.
Mm-hmm.
Als de consument of onze samenleving een bewustzijn heeft en daar gedrag door gaat aanpassen, dat dan eigenlijk met terugwerkende kracht in die keten ook heel veel impact gaat maken. En dat vind ik wel een hele boeiende.
Okay.
Ik denk dat we op consumentenniveau heel veel bewustmakingscampagnes kunnen doen, maar ook tools zoals Foresight Team en Judith, Too Good To Go, andere tools die beschikbaar zijn voor ook producenten en verder op de keten echt te helpen.
Mm-hmm.
Daarnaast, ik heb al gesproken over bottom-up, wat ik altijd een heel interessante vind, die grassroots movements. Anderzijds ben ik ook een heel harde believer, en daar zetten wij ook hard op in top-down. Als we beleidsmakers kunnen overtuigen van veranderingen, zowel beleid, wetten, maar ook incentives geven of bepaalde voordelen voor de industrie in het leven roepen die verspilling verminderen. Ik denk dat dat ook weer een en-verhaal gaat zijn. Dus beide hebben eigenlijk nodig.
En dat is iets waar jullie op inzetten, want ik denk inderdaad dat het grote publiek Too Good To Go vooral kent van de consumentenapplicatie, maar hoor ik jou dan zeggen dat dat zaken zijn die jullie ook doen?
Ja.
Okay.
Ja, zeker weten. Dus als je kijkt naar onze strategische pilaar, want die hebben we natuurlijk opgezet, hebben we een aantal gebieden waar wij actief willen zijn, waar wij geloven dat wij het verschil kunnen maken in voedselverspilling. Okay. Eentje daarvan is gewoon onze applicatie, dat is de marktplaats. Maar daarnaast is dat ook educatie, politiek, bedrijfsleven en de consument thuis. En op die vier andere, dat is meer onze indirecte impact, daar werken wij ook heel actief op. We noemen dat indirect omdat dat niet noodzakelijk, of het doel daarvan heeft niet noodzakelijk om de app groter te maken of meer maaltijden te redden of meer mensen te bereiken. Zuiver en alleen om voedselverspilling te bestrijden. En ja, dus eentje daarvan is politiek. En we hebben bij ons Sien bijvoorbeeld, is de impact manager. En zij zit dus echt toch wel maandelijks samen met beleidsmakers. Of we zitten samen, onder andere ook met Judith, in de Food Waste Alliance, met verschillende stakeholders, om zo in denktanken en advies te geven van wij als experts uit het veld... En dat veld is heel breed natuurlijk. We zeggen tegen jullie politiekers van dit en dit en dit zou heel interessant zijn om te veranderen. Of nieuw beleid voor te schrijven. Want dat gaat rechtstreeks of onrechtstreeks impact hebben op de verspilling die plaatsvindt in België en in Vlaanderen.
Ja. En wat zijn zulke zaken die interessant zouden zijn om aan te passen?
Wel, een heel toffe waar wij recent op gewerkt hebben en waar we eigenlijk ook heel trots op zijn, is date labeling. Dus de houdbaarheidsdata. Een tijdje geleden dachten we van, kijk, daar zit precies ook wel iets in, in houdbaarheidsdata. Want er is heel veel onwetendheid rond de twee verschillende houdbaarheidsdata. De gebruiken tot en tenminste houdbaar tot. De ene zegt de gebruiken tot van, niet meer consumeren daarna. Dat is onveilig voor uw gezondheid. De andere garandeert eigenlijk enkel en alleen de kwaliteit van een product. En dan spreek ik echt over hoe zoet is chocolade, hoe knapperig is chips. Maar als wij dat niet weten bij ons thuis, als consument... dan ga je dat natuurlijk in de vuilnisbak gooien. En dat is onterecht. We hebben daar een beetje een onderzoek naar gedaan, want we willen altijd heel meetbaar doen. 10% van alle verspilling bij de mensen thuis gebeurt daardoor, door de onwetendheid, door die data. Dus hebben wij een label ontwikkeld met een campagne, een kijk-ruik-proefcampagne, met een labeltje dat je op producten zet. Bijvoorbeeld, we hebben een samenwerking met Colruyt voor Boni-producten. Boni-producten zijn nu stilgestaan in de winkels aan het komen met dit label, kijk-ruik-proef, op een product met een tenminste houdbaar totdatum. Gewoon om tegen mensen te zeggen, hey, deze datum is misschien verstreken, maar kijk, ruik, proef, voordat je het weggooit. En dat is echt zo'n campagne, heeft eigenlijk niks met de app te maken, met de groei van de app. Maar is zuiver en alleen van, als we daar het verschil kunnen maken en mensen meer bewust kunnen maken, wat we ook meten, gaan we ook voedselverspilling bestrijden op dat niveau. Maar dit is stap 1. We zitten in denktanken rond het herdenken van die labels en hoe dat we daarmee omgaan. Maar wat wij hebben, wat we hebben gezegd met de stakeholders is, we willen dit doen en we willen dit meten. En pas met resultaten, concrete resultaten, willen we dan naar beleidsmakers gaan. Omdat we kunnen natuurlijk wel assumpties maken dat een label beter gaat werken, maar we willen dat ook effectief eerst meten. En dus dit is zeg maar pre-research, voordat we dan effectief gaan lobbyen en gaan zeggen van jullie gaan op Europees niveau, want het is een Europese bevoegdheid, de labels van voeding herdenken. We hebben nu onderzoek de laatste 2 jaar gedaan dat dit toevoegen, een visueel hulpmiddel of dergelijke, rond de bewustmaking voor die data helpt. Dus alsjeblieft doet dat. Want we gaan er voedselverspilling mee bestrijden.
Je zei daarnet van, in het begin moest ik eigenlijk alles doen. Alleen moesten de oprichters binnen België, maar bij uitbreiding bij de andere landen van Too Good To Go, in het begin doe je gewoon alles. Er is zoveel te doen. Ja, heb je dan tijd, evenveel tijd als nu, om die maatschappelijke rol op te nemen? Om beleidsmatig te gaan werken, bijvoorbeeld?
Nee, in het begin niet. Je stapt wel je land of je markt binnen met een bepaalde motivatie en filosofie. Maar je moet natuurlijk ook wel een stem krijgen. En je moet ook wel, zeg maar, vertrouwen krijgen. En dat is wel met middel van de applicatie natuurlijk. En op kleine schaal was dat misschien al wel van het begin. En dan denk ik maar educatie. Dat is een pilaar van de movement. Ik ben vrijwel in het begin naar mijn vroegere lagere school gegaan om een presentatie te geven voor 25 kinderen over voedselverspilling en hoe dat eigenlijk zit, om de volgende generatie op te, leider rond verspilling.
Mm-hmm.
En dat zou je kunnen klassificeren onder iets van de movement. Maar inderdaad, de grotere campagnes met meer investering en dergelijke, zowel qua tijd als qua geld, dat is inderdaad pas later gekomen als de app al wat ontwikkeld was in België.
Ja, oké. Okay. En is dat iets dat systematisch dan vooruit gepland wordt? Of hoe moet ik dat zien? Hoe waarborgen jullie die acties op die andere terreinen over de tijd heen?
Ja. We hebben daar een strategie voor.
Okay.
Die bepalen we elk jaar.
Mm-hmm.
Ja. Dat heeft een aantal vaste waarden natuurlijk. Bijvoorbeeld de date labeling campagne. Ja, dat is een campagne die loopt voor een aantal jaar nu, want we willen die impact echt meten.
Mm-hmm.
Daarnaast hebben we nog een aantal andere initiatieven. Maar die vloeien ook eigenlijk uit rond uit als we met bijvoorbeeld de Food Waste Alliance zitten.
Mm-hmm.
Ja, daar komen natuurlijk context of acute problemen naar boven,
uh-huh.
die je dan samen gaat tackelen. En iedereen heeft zijn sterktes, iedereen heeft zijn opportuniteiten. En je kunt dan zeggen van, ah ja, wij willen deze rol wel opnemen of wij willen hier wel helpen.
Uh-huh.
En soms is dat helemaal in de achtergrond, soms in een spotlight.
Okay.
En dat is gewoon kijken van, wat is het doel? Het doel is voedselverspilling bestrijden.
Uh-huh.
Hoe gaan we dat het beste bereiken samen?
Okay.
En dan gaan we dat bekijken.
Oké, okay, dan definieer je de beste rol voor Too Good To Go.
Exact.
Okay.
Een heel kort voorbeeldje is tijdens corona sloot iedereen, alle horecazaken sloten.
Mm-hmm.
Voedselverspilling schoof dan eigenlijk een stukje op, een segmentje op, want alle verwerkers en producenten kwamen dan ineens, op dat moment toch, mm-hmm. met heel veel overschotten.
Mm-hmm.
En in België, in Vlaanderen, in West-Vlaanderen, was er een groot probleem op korte termijn van de aardappelen.
Ja.
Voilà. En dat is iets... je knikt omdat misschien dat je die kende, SOS mm-hmm. Patat, een campagne om eigenlijk de mensen aan te sporen om koop nu alstublieft meer patatten
mm-hmm.
of frieten en verwerkte aardappelen,
mm-hmm.
omdat het nu op dit moment overschot is.
Mm-hmm.
Dat was een movementcampagne die wij nooit hadden kunnen plannen in het begin van het jaar. Dat was een acuut probleem dat u zich voor en zeggen, oké, hoe kunnen wij daar nu iets aan bijdragen?
Ja, ik herinner mij die campagne
SOS komt dat
zeer goed. Als je die energie investeert om naast de app ontwikkelen en je consumenten tevreden te stellen, om daarnaast ook beleidsmatige actie en educatie en zo, om die inspanningen te gaan doen, dan denk ik dat impactmeting een zeer belangrijke is om te zien welke return dat je hebt. Hoe doen jullie dat? Hoe pakken jullie dat aan?
Met de applicatie zelf hebben wij een KPI of meten wij onze impact met geredde maaltijden.
Mm-hmm.
We hebben daar dan wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, van welk CO2-equivalent is dat dan?
Okay.
En één geredde maaltijd is bij ons 2,5 kilogram CO2-equivalent.
Okay.
Dus hoeveel maaltijden dat wij redden, kunnen we zeggen, zoveel CO2-equivalent hebben wij eigenlijk voorkomen dat er in de lucht verdween voor niets.
Ja.
De specifieke movementcampagnes hebben natuurlijk specifieke impact KPI's en metingen. Ik kom er terug op voor de date labeling.
Mm-hmm.
We meten hoeveel producten we in de winkels krijgen met het label.
Mm-hmm.
We meten hoeveel mensen, hoeveel unieke producten dat we zien.
Okay.
We meten hoeveel mensen er, dus dan doen we enquêtes om de 6 maanden.
Mm-hmm.
Meten we eigenlijk, de mensen die dat gezien hebben. Zijn die nu bewust van de houdbaarheidsdata of niet?
Mm-hmm.
En veranderen die hun gedrag? En enkel als die positief zijn, gaan we dan natuurlijk ook naar die beleidsmakers. Want als het negatief is, dan zeggen we, mm-hmm. Dan moeten we misschien stoppen en er niet meer verder doen. Dus ik denk, in het algemeen voor Too Good To Go hebben we geïnspireerde mensen geredde maaltijden.
Mm-hmm.
En CO2-equivalent dus.
Mm-hmm.
En per movementcampagne of initiatief hebben we impact, zeg maar, selectieve impact KPI's, daar we naar kijken. Ja.
Op die geredde maaltijden kom ik graag straks nog eventjes terug, maar ik ben wel curieus om te weten hoe dat je weet of iemand zijn gedrag heeft veranderd. Hoe kan je die consument dan volgen doorheen zijn lifecycle?
Ja. Er zijn natuurlijk, dat is een goede vraag, en ik ga daar zeker niet op kunnen antwoorden.
Daarvoor moeten we misschien iemand van een agency uitnodigen.
Voilà, dus dat zijn iVox en Opinion, dat zijn van die wereldleiders op vlak van surveys en Dus zij hebben wel doelgroepen en bepaalde vraagstellingen waar ze mee bezig zijn. En ik moet echt het antwoord nu je schuldig blijven.
Helemaal
Maar zij meten dus doorheen de tijd hoe het percentage van bewustmaking verandert. Mm. En concluderen dan, heb je dit product gezien en dergelijke. Dus uiteraard moeten we die mensen vertrouwen dat die de juiste metingen doen. Ja. Mm-hmm. Onze core business, maaltijden redden, is niet noodzakelijk surveys analyseren.
Over die geredde maaltijden, begrijp ik het dan juist dat elke geredde maaltijd 1-op-1 gelijk staat met elke verkochte maaltijd via de app? Of zit daar ook nog een berekening tussen?
Nee, dat is zo. Okay. We hebben ook weer service en dergelijke met onze eigen To Go Waste Warriors gedaan. Mm-hmm. En het blijkt wel dat meer dan 90% van de producten die via To Go gered worden, mm-hmm. ook effectief geconsumeerd worden. Okay. Dus er is wel een verlies, moeten we eerlijk toegeven, van iemand die een magic bag gaat halen, een verrassingspakketje, mm-hmm. en daar zit misschien iets bij dat niet lekker is voor die mm-hmm. persoon, of die dat toch ook nog in de ijskast blijft liggen. Mm-hmm. Dus dat is er wel, maar mm-hmm. meer dan 90% wordt wel effectief geconsumeerd. Dus wij maken wel de assumptie, elke geredde maaltijd is ook een geconsumeerde maaltijd.
Ja. Oké. Of het omgekeerde. Elke geconsumeerde maaltijd is ook een geredde. Exact, Want ik stel de vraag eigenlijk, maar leuk dat je de reflectie maakt van 90% wordt eigenlijk opgegeten en 10% verlies. Maar ik stelde de vraag eigenlijk vanuit het andere oogpunt, namelijk soms worden pakketjes ook in het begin van de dag bijvoorbeeld al aangeboden of kan je ze eigenlijk al redelijk vroeg op de dag gaan afhalen. Wat dat dan bij mij soms wel de vraag wekt, in hoeverre is dat dan voedsel dat verspild zou zijn geweest aan het einde van de dag?
Ja, dat vind ik leuk dat je die vraag stelt. Als partners in het begin van de dag aanbieden, is dat eigenlijk vaak omdat dat beter past in hun operaties en is dat van de dag daarvoor, 's avonds.
Okay.
Dus dan is dat eigenlijk die verzamelen alles de dag daarvoor, zetten dat in de frigo. Mm-hmm. En omdat het hun beter uitkomt, en het moet ook super makkelijk zijn voor de partner, hebben zij liever dat de consument 's morgens langskomt in plaats van tijdens het drukste uur van de dag, zeg maar.
Okay.
Dus op die manier. Maar het is wel een heel goede vraag in de zin van, we willen echt wel dat onze applicatie dient om voedseloverschotten nog een tweede leven te geven voor mm-hmm. partners, dient niet om meer consumenten over de vloer te krijgen. Mm. En daar letten we wel echt op. Mm-hmm. Uiteraard, op nu ondertussen meer dan 5000 partners, gaat daar zeker een partner bij zijn die daar af en toe misschien op die manier gebruik van maakt. Maar als we het zien en als we het gevoel hebben, dan bellen we wel effectief op en luisteren van, oké, waarom is dit ander gedrag dan anders? Mm-hmm. Ja,
mm-hmm. Ja. Maar er is dus wel een variabele hoeveelheid in pakketten die aangeboden worden.
Ja,
of zijn er ook partners die systematisch een vast aantal erop zetten?
Beide, ja.
Okay.
Dus het systeem is flexibel dat je kunt in real-time aanpassen, mm-hmm. Afhankelijk van het weer of afhankelijk van, ja. Er zijn ook heel veel partners, en een bakker is daar eigenlijk wel een heel goed voorbeeld van.
Okay.
Die hebben een bepaalde productiehoeveelheid per mm-hmm. dag. En omdat die willen voldoen aan consumenten eisen, mm-hmm. vaak. Mm-hmm. Je hebt graag dat als je klanten om 5 voor 6 binnenkomen en je sluit om 6 uur, mm-hmm. het is al veranderd, maar een tijdje geleden was het zeker zo van, ik wil nog een heel mooi aanbod hebben.
Mm-hmm.
Want als er dan nog maar een brood en 2 pistolets over zijn, ja, misschien dat die klant niet echt geneigd is om de volgende keer rond dat tijdstip terug te komen.
Mm-hmm.
Dus op dat vlak is het natuurlijk wel zo dat bepaalde partners een vast aantal hoeveelheid verspilling hebben per dag. En dan is To Go wel echt een hele goede tool om meer pakketjes aan te bieden als het slecht weer is of er is weinig volk over de vloer te komen. Mm-hmm. Of zelfs alles te annuleren, zodat er niemand kan langskomen omdat het een supergoeie dag was.
Mm-hmm. Voilà, ja. Gaan jullie dan bij handelaars eigenlijk ook kijken naar de hoeveelheid die bij hen nog in de afvalbak belandt, bijvoorbeeld? En gaan jullie die gaan monitoren?
Ja. Nee, dat gaan we niet doen.
Okay.
We gaan dat wel vragen.
Mm-hmm.
Dus na een tijdje dat partners bij ons actief zijn, gaan we opnieuw een telefoontje of een e-mailtje van, belandt er nu niks meer in de vuilnisbak? Of is er toch nog iets? Nu, om te zeggen dat we daar harde data voor hebben, nee, dat hebben we niet. Het is echt wel meer gevoelsmatig.
Mm.
Maar we zien toch wel dat bepaalde supermarkten, bakkerijen hebben ons al wel verteld en zij kijken daar dan, zeker ondernemers in voeding, kijken daar dan op een andere manier naar, dat hun kosten voor afvalverwerking, dus hun vuilniszakken, aantal vuilniszakken en dergelijke, dat dat echt drastisch is gedaald doordat ze met Too Good To Go werken. Dus dat is een conclusie, zeg maar, om te zeggen van oké, minder afval, dus minder voedselverspilling. Maar er is eigenlijk geen uniforme manier, zowel beleid, zowel administratief, maar ook zowel in gewoon, zeg maar, om in de mond te nemen, hoe dat wij voedselverspilling meten. Iedereen, ja, iedereen doet dat een beetje op zijn eigen manier en rapporteert ook op zijn eigen manier. Er zijn een aantal frameworks die gebruikt worden. Er zijn een aantal, zeg maar, leiders in de wereld. RAP is zo'n organisatie. Tristram Stewart is zo'n beetje de guru rond food waste. Is daar een van de kaarttrekkers. En die bieden wel heel sterke frameworks aan. Opnieuw de namen blijven, moet ik nu even schuldig blijven. En die worden wel gebruikt door grote voedingsbedrijven, maar de uniformiteit daar, zowel op bedrijfsniveau als op bijvoorbeeld nationaal niveau, onder landen en in Europa, daar hebben we nog wel wat werk te doen, ja. Om op de juiste manier te meten en wat dat we meten. Want de ene meet misschien inderdaad bepaalde zaken niet, omdat dat administratief dan niet gemeten wordt. De andere net wel. Maar in absolute getallen zou de ene minder verspillen dan de andere. En dan lijkt het op papier andersom.
Ja, voilà.
Inderdaad. Dus daar hebben we ook nog wel echt een taak. Om daar een lijn in te trekken.
Worden daar initiatieven rondgenomen? Want ik denk dan meteen aan de European Green Deal. Waar voedselverspilling toch ook deel van uitmaakt. Naast de grote klemtoon op de eiwitshift. Maar dan denk ik, ja, als je dat beleid wil gaan enforcen, als je mensen wil meenemen in een voedselverspillingsstrategie, dan moet toch eerst die meetmethode in orde zijn.
Absoluut, ja, ja, zeker. Begin dit jaar, in maart, hebben wij, waren we heel fier, hebben we samen met Foodwin, dus Food Waste Innovation Network, hebben wij het Food Waste Fest mogen mee organiseren als partner. En het thema dit jaar was Measure What You Treasure. En daar ging het echt alleen maar over dit. We kunnen enkel en alleen beginnen met doelstellingen te zetten en samen een strategie of een ambitie uit te tekenen als we weten waar dat we staan en zeker waar dat we naartoe moeten gaan. En dat was eigenlijk heel boeiend. Het was een dag, een inspiratiedag, een aantal inspirerende sprekers. Er was ronde tafelgesprekken met verschillende stakeholders, zeg maar. Verschillende voedingsbedrijven, maar ook activisten, zeg maar. En hebben samen echt gebrainstormd en nagedacht, zeg maar, off the record, met iedereen, over wat moeten we doen, wat doen wij al en hoe gaan we ermee aan de slag. En heel veel interessante gesprekken en takeaways, maar mijn main takeaway die dag was, er is eigenlijk heel veel willingness. Er is heel veel willingness om data te delen, om daarmee aan de slag te gaan. Maar ik denk wel dat wij als staat, als overheid, en ik kijk dan wel naar een overheid om die rol op te nemen, om daar wel een framework of een kader voor aan te bieden. En dat gaat eraan komen, daar ben ik zeker van. We hebben een aantal initiatieven die eraan komen. Superlijst komt eraan, bijvoorbeeld. Superlijst is een Nederlands initiatief dat bijvoorbeeld naar retail gaat kijken. En retail eigenlijk gaat auditen, is een zwaar woord, maar gaat kijken hoe duurzaam ze zijn, op verschillende niveaus. Energie, transport. En we zijn heel blij dat we met de Food Waste Alliance hebben kunnen lobbyen om in de superlijst een onderdeeltje food waste te steken. Dus die superlijst wordt gepubliceerd in november dit jaar. En daar gaan we al een eerste, ja, zeg maar, een onafhankelijke partij hebben die al gescreend heeft.
Wat ik eigenlijk ook wel interessant vind, is dat jij zegt, dat was een beetje off the record. Ik heb de idee, maar spreek mij tegen als je daar anders over denkt, dat impactondernemingen, zeker wanneer dat ze wat groter en gekender worden, zoals jullie, denk ik, niet zo happig zijn om de aspecten waarin ze nog tekortschieten, of hun eigen groeipotentieel, of hun eigen valkuilen, om die te bespreken en om daar openlijk over in dialoog te gaan. Is dat iets wat dat je onderkent?
Mijn ervaring is dat vaak impactondernemers, en afhankelijk van inderdaad in welk stadia, dat die eigenlijk altijd heel hongerig blijven naar het probleem te onderlijnen, blijven onderlijnen, zodat ze kunnen zeggen van, hey, er is nog keiveel potentieel, we hebben nog werk aan de winkel. Het is zo'n deel, dat is precies zo'n onderdeel van het enthousiasmeren en die passie blijven voeden en aanvuren. Ik denk dat dat bij ons ook nog zo is. Hè. Ik heb het gezegd, hè, we werken keihard. We hebben milestones waar we super fier op zijn, die 8 miljoen geredde maaltijden. Maar we zitten amper aan 10% van alle voeding. Dus we zijn... uiteraard is het een druppel op een hete plaat op dit moment, maar het is wel altijd steeds een stap in de goede richting. Mm-hmm. En bij elke persoon die wij kunnen bewustmaken, of elke maaltijd die wij redden, is dat echt wel een stapje dichter naar de missie.
Mm-hmm.
Onlangs hadden wij kick-off met het team.
Mm-hmm.
En we hadden... in de namiddag twee inspirerende bedrijven uitgenodigd om te komen praten.
Okay.
En het was eentje daarvan was Tony Chocoloni. En uiteraard, in het team bij ons zijn wel wat activisten en mensen met een heel sterk idealisme voor de missie. Een van de dingen waar we bij Tony's, en ik denk velen, naar opkijken, is hoe activistisch dat die kunnen communiceren. Dat is heel krachtig. Vaak ook op een heel leuke manier nog, met goede marketing en een goede angle, maar toch wel best provocerend, kan ik zeggen.
Mm-hmm.
En dat is interessant, we hebben daar ook aan achter gevraagd, en het is wel het verschil tussen hun en ons, en ik wil daar ook wel eerlijk in zijn, is...
Mm-hmm.
De bedrijven die zij provoceren zijn meer hun concurrenten.
Mm-hmm.
Dus bijvoorbeeld, als zij spreken over Fairchain, dan kunnen zij richting concurrenten van hun of collega's van hun in de chocoladeindustrie, kunnen zij wel wat steekjes geven. Ik begrijp dat dat moeilijker is, en voor ons is dat ook. Die gesprekken of die steekjes geven, die ga je meer intern doen naar elkaar als dat partners zijn. Want ik geloof heel erg in goede samenwerking, goede dialoog en mensen misschien wel wat prikkelen om sneller te gaan of iets meer moeite te doen. Maar ik heb ook wel heel veel respect voor bedrijven die nu eenmaal op een bepaalde manier zijn gestructureerd of op een bepaalde manier werken en niet noodzakelijk zo snel kunnen gaan of niet noodzakelijk zware strategische switches kunnen doen. Dus dan is het gewoon de keuze maken tussen, blijven we in goede dialoog en gaan we eigenlijk vanuit die goede dialoog stap per stap het verschil maken? Of wil ik eens proberen tegen een scheen te stampen en eens kijken of dat helpt? En mijn persoonlijkheid is dan misschien, en pas op, ik spreek nu voor mezelf, hè, we zijn een grote organisatie, maar ik ben wel iemand meer die eerst gaat starten vanuit een goede samenwerking en dialoog van, wat kunnen we samen doen?
Mm-hmm.
In plaats van misschien, wel wat meer publiek of de dingen die dan de consument of onze samenleving zien van, wow, er is precies iets gaande of zo.
Mm-hmm.
Dus daar gebeurt dan wel misschien achter de schermen iets meer eerst.
Mm-hmm. Ja. Ik denk ook dat je als middelman of als organisatie die met partnerships werkt, kan je dat gewoon niet doen, die positie innemen, want je bestaat maar bij gratie van je partners voor een stuk.
Ja.
Het is een beetje hetzelfde met de podcast. Ik zeg altijd lachend, ik stel graag kritische vragen, maar als ik gasten de stuipen op het lijf zou jagen, dan wil er niemand niet meer komen
exact.
En dan hebben we geen gesprek meer.
Ja, voilà. Maar dat wil niet zeggen dat je niet af en toe kritisch moet zijn, maar dat moet dan misschien niet altijd openbaar zijn of zo. Je kunt wel kritisch naar elkaar zijn, maar dat moet niet noodzakelijk in de media zijn.
Voilà. Mm-hmm.
Ja.
Maar het creëert wel, of je loopt daardoor wel het risico dat er een ontwrichting is tussen het publieke imago van je onderneming versus wat er achter de schermen gebeurt.
Ja, dat is
soms
waar.
Ten goede, soms ten kwade, denk ik.
Ja, zeker waar. En daar moeten wij dan echt die verantwoordelijkheid opnemen. Net zoals ik zei, ik denk dat we daar dan gewoon trouw moeten blijven aan onze waarden en normen.
Mm-hmm.
En meer moeten verwachten van partners als het kan. En het tempo is dan natuurlijk in onderlinge overeenkomst te bepalen.
Mm-hmm.
Maar ook, ook wel echt stout kunnen zijn als het gewoon niet zo is.
Mm-hmm.
En daar dan ook niet over liggen communiceren of misschien de samenwerking zelfs stoppen als het nodig is. Ja.
Mm-hmm. Als je dat nu in beschouwing neemt, zou het een effectievere of meer exemplatorische manier zijn om aan impact ondernemen te doen op vlak van voedselverspilling, om bijvoorbeeld een zero waste supermarkt uit de grond te stampen en die aanpak dan open source te maken?
Ja, dat is een cool idee. Dat is misschien een volgend start-up idee. Ja, zeker wel. Ik denk die verschillende processen is onderzoeken en testen en zo. Ik denk dat dat een ongelooflijk initiatief zou zijn. Maar een supermarktketen uitbouwen is natuurlijk echt een expertise op zich. En dat is ook die expertise of die kennis, daar moeten we ook op vertrouwen aan onze partners. Die zijn daar ook een expert in. En het is met onze filosofie en onze mogelijkheden aan te bieden, samen met hoe dat zij werken, is altijd de beste manier vinden om dan te gaan kijken naar hoe kunnen we zo min mogelijk verspillen.
Mm-hmm.
En dan denk ik dat het opnieuw weer een kwestie van in die keten te gaan kijken. Want een zero food waste supermarkt, heel interessant, maar dat ga je ook weer niet alleen kunnen. Want je moet gaan kijken naar je producenten, hoe die aanlevert. Ook naar hoe dat invloed van seizoenen op productie en hoeveel beschikbaar voeding en consumentenaanbod en consumentengedrag. Dus dat, hoe dan ook, de keten van voeding hangt samen. En stilkens bij beetje denk ik dat wij dat we kunnen evolueren naar eerlijker, minder verspilling, energie-efficiënter, beter verdeeld en dergelijke.
Oké. Je geeft zelf aan, wij zijn geen retail-experten of dat zit niet binnen ons team. Is dat eigenlijk dan ook geen gemis om die discussies aan te gaan met hen?
Ja. We hebben wel zeg maar key account managers die echt wel diep zijn in de, in de retail. Dus expertise hebben we wel, maar ja, ik ga ons nu niet labelen als even kenniswaardig op bepaalde supermarktoperaties. Dus ja, we zijn die expertise aan het opbouwen en dat is ook eigenlijk, ik hoor het in het team heel erg, dat dat een van de leukste dingen is van de job, want je leert bij de ene kennen van, oké, als dit zo is, dan heb ik daar een oplossing voor. En je kopieert dan naar de volgende en je leert zo constant van elkaar. We zaten onlangs met een koepelorganisatie van de bakkerij in België. En we waren in dialoog over hoe de digitalisering is bij de bakkers en dergelijke. En kort voor de bocht, het kwam erop neer, ze hadden 3000 leden, maar wij werken ook al met 1500 bakkerijen. Dus toen viel onze frankval van, hey, hier is eigenlijk wel veel kennis dat we hebben op grote schaal over hoe verspilling gebeurt bij bakkers. En als wij die op een of andere manier, uiteraard zit die in onze hoofd en de manier waar we werken, maar we mogen niet onderschatten dat hoe groter we worden, hoe meer diepgang we vereist hebben, hoe beter service dat we moeten verlenen, maar ook opnieuw hoe groter onze verantwoordelijkheid wordt. En we kunnen die niet altijd op het juiste moment innemen. Daar zijn we gewoon niet genoeg mensen voor. Maar als we kennis hebben van 1500 bakkerijen die met de Good2Go werken, dus ook met hoe zij met voedselverspilling omgaan, dat geeft ons natuurlijk wel een mandaat en ook expertise om naar de volgende, de 1501ste bakkerij te gaan en te zeggen, kijk, dit en dit, we weten dat dat zo werkt, hoe werkt dat bij jullie? En in dialoog. Maar ik beschouw altijd wel de ondernemer in voeding of het bedrijf als expert op hun eigen domein. En wij willen daar graag op inklikken met de kennis die wij hebben. Ja.
Ja, maar ik denk wel dat als je je eigen slagkracht wilt maximaliseren, dat je dan ook niet het risico mag lopen dat je onder tafel gebabbeld wordt, bij wijze van spreken.
Ja, zeker. Ja. En dat is echt aan ons. En dat zal niet gauw gebeuren, maar we gaan wel heel veel leren. Constant, ja.
Je bent dit gesprek ook begonnen met te vertellen dat je jonge papa bent. Hoe hoop jij dat de wereld eruit zal zien... Of de wereld... Ja, toch wel. De wereld eruit zal zien als Elio straks jouw leeftijd heeft?
Ik denk... ik hoop dat de wereld interessant blijft. Ik denk elke uitdaging die we vandaag de dag op ons bord hebben, als we die oplossen, zal er gewoon een nieuwe komen. En ik denk dat het aan ons is om daar een bepaalde resilience, een veerkracht naar op te bouwen, om daar altijd de juiste moed en in motivatie en passie te hebben om daarmee aan de slag te gaan. Gepassioneerde ondernemers, dat kunnen impactondernemers zijn, andere ondernemers, die zich op die problemen storten en gewoon een leuk klimaat daarvoor, dat dat aangemoedigd wordt, denk ik dat een mooie wereld is. Ik denk dat het een beetje naïef is om te zeggen, alles is roze geur en maneschijn. Maar ik hoop dat hij in een wereld terechtkomt waar dat er heel veel goesting is om aan de slag te gaan met wat dat er ook op het pad komt.
Oké. Ik denk dat hij dat zeker wel van u zal meekrijgen. Voilà. Ik vind dat een heel mooie om bij af te ronden. Ik bedank jou graag om vandaag naar hier af te zakken. Het was een heel fijn gesprek. En ik zou zeggen, nog heel veel succes. Ik ben benieuwd wat jullie in de toekomst nog allemaal zullen doen rond voedselverspilling. En ik hou het uiteraard nauwlettend in de gaten.
Bedankt, heel graag gedaan.
Ja, ook aan de luisteraar, bedankt voor het luisteren. Vergeet zeker niet om je te abonneren op de podcast via je favoriete podcastkanaal en of je te abonneren op onze nieuwsbrief, want daarmee krijg je telkens een seintje als er een nieuwe aflevering online staat. Daarnaast heb je feedback, vragen of suggesties over deze of een andere aflevering, dan mag je het mij zeker laten weten via mail of social media. Op LinkedIn vind je ons onder de naam Sustainabubbles en op Instagram onder Sustainabritly. Alleszins graag tot de volgende aflevering.